Ja, toen Sandra hoorde dat ik drie tekstgedeelten opgezocht had, Oude Testament, Nieuw Testament en de brieven, toen zei ze, nou, het lijkt wel of we weer in de kerk zitten. He, daar gebeurde dat ook, alleen de wet werd er ook nog voor gelezen. Nou, dat doen we deze keer dan maar niet. Maar toch, die drie teksten die horen natuurlijk bij elkaar. Het offer dat Abraham bracht, staat boven het offer van Isaac. Ik denk dat het beter is om te zeggen het offer van Abraham. Dan de verwijzing die Paulus geeft in de Romeinenbrief, dat God zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En tenslotte denk ik dat gedeelte uit Lucas waar we dat we gelezen hebben, waar met name de duisternis zo nadrukkelijk naar voren komt. Die drie gedeeltes. Ja, ik denk dat dat de moeite waard is om daar even over na te denken. Ik zei voor de dienst even tegen een van mijn vriendinnen en mijn vrienden. Dat zijn jullie allemaal, maar ik had er maar eentje waar ik tegen sprak. In die 24 uur die zo rondom de kruisiging plaatsvonden, die gebeurtenissen die daar plaatsvonden, daar zijn zo ontzettend veel profetische uitspraken in vervulling gegaan, dat eigenlijk Gods woord toen alle puzzelstukjes die vielen als het ware samen. En na de opstanding was ook de toekomst verzekerd. Maar bij de kruisiging, daar viel alles samen. Ik zal beginnen met dat gedeelte wat staat in Genesis. Genesis 22 vers 1 tot 8, wat de liturg gelezen heeft. En een aantal woorden daarin heb ik wat benadrukt. Neem toch uw zoon, uw enige, die je lief hebt, staat er. Die je lief hebt. Isaac. Ik ga daar verder niet over praten dat Isaac daar de enige zoon wordt genoemd. Maar daar is misschien ook wel wat over na te denken. Maar het gaat mij om die jij lief hebt. Je enige zoon die je lief hebt. En offer hem daar in het land Moria. De gebeurtenissen die daar plaatsvonden, de boodschap die God aan Abraham doorgaf, neem toch je zoon, je enige die je lief hebt, ga naar het land Moria en offer hem daar. Dat moet een boodschap geweest zijn die zo schokkend voor Abraham moet zijn geweest en die hem zo ontzettend veel hartzeer heeft gebracht, als ik me dat maar voor kan stellen. Die feitelijke gebeurtenissen, die zijn natuurlijk bestemd voor het leven van Abraham. Maar die feitelijke gebeurtenissen die daar plaatsvonden, dat mag ook als een gelijkenis gezien worden met datgene wat later op die berg Moria plaatsvond. En ik heb een aantal puntjes van gelijkenis tussen die twee gebeurtenissen, de kruisiging van Jezus en het offer van Abraham, Isaac, heb ik eens op een rijtje gezet. En dan zien we dat, ja, ik heb er maar vier, je kan er wel zes of zeven noemen, maar ik heb er maar vier genoemd, maar de zoon van Abraham, Isaac, Gods zoon staat daar. Nou, die twee worden met elkaar vergeleken, de offers. Offer hem. Eigenlijk is op het moment dat God tegen Abraham zegt, offer hem, was de zoon van Abraham, Isaac, was eigenlijk al geofferd. In zijn beleving was dat offer op het moment dat hij daarop inging, was dat offer gebracht. Die overgave was er geweest. En dan was er een reis van drie dagen, waarin Isaac het hout droeg. Eigenlijk is dat te vergelijken met de drie dagen in het graf. En tenslotte, toen Abraham klaar stond met dat mes om daadwerkelijk dat offer te brengen, toen zei God, strek je hand niet uit naar de jongen, doe hem niets. En eigenlijk kan dat gezien worden als, voor Abraham in ieder geval, maar als de opstanding van Christus. Zo zijn er een aantal van punten van gelijkenis te vinden in die twee gebeurtenissen. Je kan ook zeggen, nou ja, ik vind het een beetje gezocht. Tuurlijk, u heeft dat recht om dat te vinden. Aan de andere kant wil ik u dan wel herinneren, dat ook al kan je zeggen van ja, maar dat past niet precies. En die drie dagen, Isaac was nog niet geofferd, hij liep daar toch. Ja, het is zo. Het is ook een gelijkenis. Het is geen gelijkheid. Dat is iets wat we moeten onthouden en dat is heel vaak met beelden, voorbeelden, ook die de schrift geeft, dat het bepaalde punten wil benadrukken en belichten. En zo denk ik ook dat dat hier te zien is. Die woorden, neem toch je zoon, uw enige die je lief hebt, dat zijn nogal diep binnendringende woorden. God wist hoe lief Abraham zijn zoon had. Hij was de zoon van de belofte. Die drie dagen die daarop volgden, toen hij onderweg ging, dat zijn voor Abraham dagen geweest van smart, van hartzeer, van allerlei gedachten en overwegingen, maar hij ging zijn weg in geloof. En dat geloof, dat gaf aan Abraham de mogelijkheid om erover na te denken, wat zou God hier nou mee bedoelen? En Isaac vraagt hem, ik zie het vuur, ik zie het hout, maar waar is het offerlam? En dan zegt Abraham niet zomaar, zoals wij dat wel eens doen, om er vanaf te zijn. Ja, God zal er wel in voorzien of zo. Of, hè, wij zeggen dan heel makkelijk, ja, alles is uit God, zeggen we dan makkelijk, weet je wel. Dan zijn we er weer vanaf van die moeilijke vragen, hoeven we er niet over na te denken. En we sturen iemand een bos in, zo groot, dat we later moeten zoeken om hem er weer uit te krijgen. Nee, Abraham, de dingen die hij zegt, dat zijn dingen die hij in zijn hart overwogen heeft. Dat hij zegt, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. Dat geloofde Abraham. En misschien, nee, zeker, hij had nog een tweede gedachte. Zou het zo zijn dat Isaac werkelijk geofferd moest worden, en dat geloofde Abraham, dan wist Abraham, die Isaac als het ware al uit de dood gekregen had toen hij geboren werd, uit een verstorven schoot, zowel van Sarah als van hemzelf. En nu moest hij dan opnieuw de dood in. Abraham zegt, nou, dan zal God ook bij machten zijn om hem weer uit de dood terug te geven. En dat is een gedachte die in Gods woord staat. Door het geloof heeft Abraham, toen hij verzocht werd, Isaac ten offer gebracht. En hij, die de belofte aanvaard had, wilde zijn eigen zoon offeren. Hij, tot wie gezegd was, door Isaac zal men van nageslacht van u spreken, hij heeft overwogen. Nou staat er in het woord niet overwogen, want ja, zou het niet zo. Hij rekende ermee. Reken er dus mee, het zegt Paulus ook in Romeinen 6, reken er dan mee dood te zijn voor de zonde en levend voor God. Dat zijn de goddelijke feiten, reken daarmee. En Abraham rekende ermee dat God bij machten was hem zelfs uit de doden op te wekken. En daaruit heeft hij hem, bij wijze van spreken, ook teruggekregen. Dat zijn zo twee gedachten van Abraham. Eén die hij uitsprak tegen zijn zoon, God zal zichzelf voorzien van de lam ten brandoffer. En de tweede gedachte, hoe het ook gaan zal, hij is de zoon van de belofte. God heeft beloofd dat daaruit zijn nageslacht zal zijn. Dan kan het niet anders, dat als hij geofferd moet worden, dan zal God hem uit de dood teruggeven. Hij heeft ermee gerekend. En eigenlijk zijn beide mogelijkheden uitgekomen. God We kennen het, de gebeurtenissen die dan volgden. Uiteindelijk toen Abraham zijn hand uit wilde strekken om het offer te brengen, toen zei God stop. En toen zag hij dat daar een ram verward zat in de struiken. En ook daar valt veel meer van te zeggen. God had al het offergeschenk klaargemaakt. Zodat er niks van het... Want wat zou het offer van Isaac werkelijk gebracht hebben? Het zou niet de zonde der wereld wegnemen. Isaac was zelf zondig. Het zou alleen bewezen hebben hoe ontzettend sterk Abrahams geloof beproefd en hoe hij daar gehoor aan gegeven had. Maar het zou verder niks opgelost hebben. Nee, daarom zijn deze gebeurtenissen ook beelden die naar de toekomst wijzen. En beide mogelijkheden zijn uitgekomen. God gaf wat Abraham tegen Isaac zei, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. En de tweede, Abraham moest naar de toekomst kijken. En hij ging door veel pijn en smart heen toen die drie dagen onderweg was. En hij moest gaan beseffen wat de bedoeling was van al deze dingen. En wij kijken terug. En dan zien we werkelijk dat God voor de tweede keus gekozen heeft. Namelijk dat hij zichzelf zal voorzien van een offerlam dat werkelijk geofferd werd. Een offerlam dat gaaf was, dat zonder zonde was. Wij kijken terug naar de vervulling op Golgotha. En ja, dan zijn we hier op een vrijdagavond. Ja, het moest donderdag zijn. Hè, daar zijn ze in Cambridge inmiddels ook achter. Maar we zijn hier dan op Goede Vrijdag. En we weten, straks zondag zitten we hier en gaan we praten en feest vieren en vreugde hebben over de opstanding. Maar zo was het natuurlijk niet op die ene dag waarop dat offer gebracht werd. Wij kijken terug en dat maakt ons wel eens een heel klein beetje makkelijk om over dat offer te praten. Omdat we ook weten dat er een opstanding is. Alsof daarmee alles gezegd is over dat offer. Zoals Abrahams geloof hoogstwaarschijnlijk versterkt was door de beproeving van dat geloof. En God tegen hem zei, omdat je dit gedaan hebt. En toen gaf God een belofte die verder ging dan zijn vorige belofte. Want God had gezegd, kijk naar de hemel. Zo talrijk als de sterren aan de hemel zal je nageslacht zijn. En na deze gebeurtenis, toen beloofde God hem, je nageslacht zal talrijk zijn als de sterren aan de hemel en als het zand aan de oevers van de zee. Zijn nageslacht werd uitgebreid. En u weet, ik heb er wel eens een keer over gesproken en gezegd van, misschien is dat sterrenzaad, dat nageslacht van Abraham, dat verwijst naar de sterren. Dat is de Abraham voordat hij besneden werd. Dat is de Abraham die gerechtvaardigd werd uit geloof. Wat eigenlijk een evangelie is wat ook voor ons is. En hier wordt toegevoegd, nageslacht talrijk als het zand aan de oevers van de zee. Nadat hij besneden was, nadat hij Isaac als zoon van de belofte gekregen had. Verwijst waarschijnlijk naar dat volk dat daaruit voort zou komen hier op aarde. En alle volken der aarde zullen gezegend worden. Dat was het gevolg van de geloofsdaad van Abraham. En net als Abraham hebben wij in ons persoonlijk leven ook wel eens smart. Leen zei het al in de liturgie. Er is in onze gemeente heel veel lijden, heel veel verdriet, heel veel zorg. We hebben gehoord, een broeder is overleden, die wordt morgen begraven. Daar is verdriet. En in ons persoonlijk leven moeten wij ook wel eens een prijs betalen. Waarvan we zeggen van, ja, moet dat nou? Maar als we zien, op het kruis van Golgotha, op het offer dat God bracht. Het offer van zijn zoon, zijn enig geborene, die hij lief heeft. En wat daaruit tevoorschijn gekomen is. dan mogen we zelfs zeggen, die hoge prijs die daar betaald is, die brengt iets terug wat nog hoger is van waarde dan de prijs die betaald werd. In de gebeurtenissen van Abraham is het mogelijk, omdat Abraham een mens was net als wij, is het mogelijk om een heel klein beetje in te leven in wat hij gedacht moet hebben. En ik weet, het is heel moeilijk je dat in te leven. En ik weet ook, in ons midden zijn mensen die een kind verloren hebben. En die zullen daar heel veel dichter bij kunnen komen dan ik dat kan. En dan is het mogelijk om via dat gevoelsleven van Abraham een heel klein glimpje op te vangen van het hart van God. Kijk, niet alleen maar die feitelijke gebeurtenissen van de gang naar de berg Moria door Abraham met zijn zoon Isaac. En het offer dat net op het laatste moment niet hoefde door te gaan, omdat dat offer niets zou brengen wat tot redding van de mensheid zou zijn. Dat zijn de feitelijke gebeurtenissen. Maar natuurlijk al die gevoelens die daarbij een rol spelen. En daarom is het ook een beeld dat we ietsje kunnen begrijpen. Die geven ook voor ons een indruk in het gevoelsleven van Gods hart. Kijk, ik weet niet hoe het met u is, maar soms denken we misschien wel eens van, ja, God is God. Zou God wel echt daar moeite mee hebben? Hij weet toch allemaal wat er gebeurt. Zou God daar wel heel... Zou God nou meer smart hebben in wat er op Golgotha moest gebeuren dan Abraham had van Isaac? Nou, er zijn mensen die menen dat God niet zo gevoelig is. Ik denk dat we er dan volkomen naast zitten. Weet u welke goden niet gevoelig zijn? Dat zijn de afgoden die we zelf gemaakt hebben. Het maakt ze niks uit of we lijden, of we plezier hebben, of we verdriet hebben. Het maakt ze niks uit, ze doen nooit wat. Vogel verschrikken ze in een komkommerveld, noemt Jeremia ze, geloof ik. Die afgoden, die hebben er helemaal niks aan. Maar onze God, de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Als God geen smart zou hebben, zo diep. Dieper dan Abraham. Want God is hoger dan Abraham. En God is, zijn liefde is veel dieper en alomvattender dan dat van Abraham. Dan mag u ermee rekenen dat dat lijden, dat de smart die hij doormaakte, ook veel groter is dan wat Abraham moest doormaken. Als God geen deel zou hebben aan dat lijden wat de zoon overkwam, hoe zou het dan mogelijk zijn dat hij een lijdende mensheid lief kon hebben? Het zou hem een zorg wezen als hij geen gevoel had. Maar hij heeft ons zo lief, zo ontzettend lief, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En dat zegt Paulus ook, hè? Hij die zijn enige zoon overgegeven heeft, zou hij ons met hem ook niet alles in genade schenken? De hoogste prijs is betaald. Dan is alles wat hij ons kan geven daarna is in wezen minder. Als hij al het hoogste wil geven, dan geeft hij verder alles ook. Gods hart is zo betrokken en zo diep in smart gedompeld. Alleen al. Het geduld dat hij opbracht. Eeuwenlang. Met de zonde. Te verdragen. Totdat hij het offer ging brengen. Samen met zijn zoon. En want dat zijn de woorden die mij zo aanspreken bij de gang van Abraham met Isaac. Zo gingen die beiden. Samen. En zo gingen die beiden samen. Naar Golgotha. Een vader die zich uitdrukking gegeven heeft in In zijn zoon, in de gezalfde, in Christus, heeft hij zich uitdrukkingen. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Daar ging hij mee naar Golgotha. Hij ging in wezen zelf naar Golgotha. Want alles wat wij weten van Christus, dan dat is hetgene wat God ons van zichzelf openbaart. Christus is het woord van God, het levend geworden woord van God. Christus is het beeld van God. En zo buigt God zich naar ons toe in zijn oneindige liefde om het offer, het ultieme offer te brengen. Hij die zijn eigen zoon niet ontziet, maar hem voor ons allen overgeeft. Het lijden wat de Heer Jezus op Golgotha doormaakte. Ik kan het echt niet beschrijven. Ik kan een heleboel dingen bedenken om u te vertellen. U kunt nog veel meer dingen zelf bedenken. Ik kan het niet beschrijven. Het lijden dat de zoon meemaakt op Golgotha. Maar dat lijden, dat is absoluut niet groter dan het lijden van God zelf. Als we God hebben leren kennen in ons leven. Als we hem hebben leren kennen als liefde. Doordat hij zich aan ons geopenbaard heeft. Doordat hij ons geroepen heeft. Doordat hij met zijn geest in ons is komen wonen. En toen we tot geloof kwamen. Die God, als we die hebben leren kennen. Ik weet niet of hoe u met God omgaat. Ik weet het echt niet hoe persoonlijk u met God omgaat. Maar mocht u een moment in uw leven gehad hebben dat u het aandurfde om niet alleen maar uzelf aan God te geven, maar ook alles wat u lief is aan God te geven. Dat u uw vrouw of uw man en uw kinderen aan God gegeven heeft en zegt, God, ze zijn van u, doet u maar met allen die mij lief zijn en met mezelf, wat goed is naar uw wil. Ik weet niet of u dat moment kent, maar dat is even slikken. Dat is overgave. Dat is overgave omdat je hem vertrouwt. En dat is een overgave waardoor je zegt, Vader, ik wil niks meer onder controle hebben zelf. Ik laat het bij u. En als u het behagelijk vindt dat het moeilijk is in mijn leven, dank u wel. Ik kijk naar de apostel Paulus. Ik kijk naar Timotheus. Ik kijk naar Epafroditus. Ik kijk naar Jezus. Als u het goed vindt dat het zo gebeurt, Vader, dan gebeurt het zo. En op zo'n moment besef je. Op zo'n moment besef je eigenlijk dat je liever jezelf geeft dan degene die je lief zijn. En dat is wat God deed. Die gaf alles wat hem lief was, gaf hij over om ons te redden. In alles, ja, als je het Oude Testament leest en als je het Nieuwe Testament leest, als je de Schrift leest. Dat is heel wonderlijk, maar in al die gebeurtenissen, in al die profetieën, in al die mannen die en vrouwen die mogelijkerwijs beelden zijn van de toen nog komende, van de Zoon. Eigenlijk kan je zeggen, God heeft eeuwenlang alle wegen die de wereld kent behangen met de posters van zijn Zoon. En velen zijn er langs gelopen en hebben gedacht, wie is dat nou toch? Maar hij heeft het gedaan, opdat degene die hij roept, het niet zouden vergeten, wie de weg is, wie de waarheid is en wie het leven is, zijn zoon. En zo zijn al die schriftplaatsen en al die gebeurtenissen zijn voor ons als posters langs de weg die we gaan. En we weten, hij is er altijd bij. Alles wat in de Hebreeuwse geschriften staat, dat heeft betrekking op de Zoon, is zo intens verbonden met Christus, dat het niet voor niks is dat de Schrift is, zegt, Hij is het woord van God. Alle woorden die de Schrift spreekt, zijn de woorden van God. En Hij is het woord van God. Hij brengt alles tot vervulling. En toen werd het duister. De duisternis van het zesde tot het negende uur werd het duister. Er staat iets van Lucas. Het was reeds ongeveer het zesde uur en er kwam duisternis over het hele land tot het negende uur. Want de zon werd verduisterd. Nou, de zon werd verduisterd, dat is een heel typisch woord. De zon, eigenlijk staat er zoiets van, de zon liet het afweten. De zon, er mankeerde wat aan de zon. Hij deed niet wat hij moest doen. En op het moment dat het eigenlijk het helderste van de dag moest zijn, liet de zon het afweten en het werd duisternis. En die duisternis, in die duisternis die eigenlijk de Zoon van God omhulde, daarin gebeurde het dat hij tot zonde gemaakt werd. Daarin gebeurde het dat God zich van hem afkeerde, want hij hing daar als de vloek. Ik weet niet wat dat betekend heeft. Ik kan het me niet indenken. Het enige wat ik zelf kan indenken is, als ik nu zonder God verder moest in mijn leven, nou, dan zou ik reddeloos, hopeloos verdwalen. Dat was het enige wat ik kon denken. Ik zou in paniek raken. Ik zou niet weten waar ik het zoeken moest. Maar hij, die geen zonde kende, werd tot zonde gemaakt. God keerde zich van hem af. Moest zich van hem afkeren, omdat hij daar de vloek was. Denkt u niet dat aan twee kanten zo diep lijden, zo'n diepe smart, zowel bij de vader als bij de zoon, teweeg gebracht werd. Moet je nagaan. Tegenstanders had hij genoeg. Dat waren zijn vijanden. Al die schriftgeleerden die zo precies wisten wie God was, die hadden hem laten kruisigen. En zijn vrienden, die hadden hem in de steek gelaten. En we lezen dat ze van verre stonden. Bij dat kruis. De mensen hadden zich op laten stoken door Satan om hem te kruisigen. En zijn vader keerde zich van hem af. Hij werd het zondoffer. Er staan wat schriftplaatsen, ik heb ze voor u even opgeschreven, die misschien iets zeggen over wat daar in die duisternis gebeurde. Toen zijn vader zich van hem afkeerde. Vanuit de hoge zond hij vuur. Tot in mijn gebeente deed hij het zinken. En in Galaten 3 vers 13 staat. Christus koopt ons uit. Uit de vloek van de wet. Een vloek wordend voor ons. Omdat er geschreven is. Vervloekt is ieder die hangt aan het hout. En in Isaiah 53 staat. In het verbrijzel, en het behaagde de Heer hem te verbrijzelen. Dat gebeurde. Op die momenten, in dat duister. Het is een gebeurtenis die Abraham gevoelens ver overtrof. En Romeinen 8 vers 31. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Beseft u dat we dan moeten denken dat er eigenlijk ook het omgekeerde staat? Niet, staat er niet alleen maar dat als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Want dat kon alleen maar gebeuren als God tegen hen was om voor ons te kunnen zijn. Hij was tegen hen en dat gebeurde in dat diepe, diepe duister. Was God tegen hem? Omdat hij tot zonde gemaakt moest worden. opdat wij zouden zijn Gods gerechtigheid in hem. Ja, wat zullen we dan van deze dingen zeggen? Laten we daar maar eens een poosje over nadenken. Als God nou tegen hem is, als Satan en de machten tegen hem zijn, als zijn vrienden hem verlaten hebben, zou het dan niet zo zijn? Als die zoon die daar in dat duister leed en hing en leed zo diep, door iedereen in de steek gelaten. Ik denk, we mogen zeggen dat hij de beklagenswaardigste en de meest in de steek gelaten persoon, het meest in de steek gelaten schepsel is geweest op dat moment van heel het universum. En dat deed hij om allen die hem in de steek gelaten hadden te redden. Ik heb voor u wat dingen samengevat. Kunnen we even nog over nadenken? Leest u het maar. En uiteindelijk werd het weer licht. En hij gaf een luide schreeuw en gaf de geest. En toen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden in de tempel. En het wonder was gebeurd. De toegang naar God was opengemaakt. Amen.